Goedenavond gemeente, andere belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Mudde uit Hollandse Veld voor ons zal voorgaan. Kerkraad heeft voor u volgende afkondigingen. Volgende week zondag 8 januari hoeft in de morgendienst proponent Jongejan uit Waarden voor ons voor te gaan. En in de avonddienst dominee de Koeier uit Wallingsveen. Wat betreft de inzameling van de gaven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van het hervormd jeugdwerk en dan specifiek voor de catechese methode Just Read It. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gave geven kan uiteraard ook. Meer info hierover vindt u op de website van de gemeente. De kerkraad wenst iedereen hier aanwezig en op afstand een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, en Hij die voor eeuwig de trouw bewaart, niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen gaan zingen Psalm 46. Psalm 46 en het Lutherlied lijken erg veel op elkaar. Dat weet u wel, denk ik. En dat is niet vreemd, want het Lutherlied komt dus uit Psalm 46. Het verhaal is dus dat Luther dit gedicht heeft toen de pest rondwaarde in Wittenberg en duizenden slachtoffers eiste. Een dodelijke ziekte. En dat hij toen in alle moeilijke omstandigheden dit lied heeft gezongen. En dan krijgt het lied ook natuurlijk veel meer dynamiek en lading. Zeker als we denken aan die aangrijpende zinnen. Delf vrouwen en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin. Maar zo heeft Luther zich sterk geweten in de Heere. Nou ja, wij willen de psalm zingen. De Heere der legerscharen is met ons. Het is maar goed dat we het zelf weten. Het is maar goed dat de duivel het weet. Psalm 46, vers 1 en 6. Deze avond willen we met elkaar het geloof belijden. In antwoord willen wij zingen Psalm 48, vers 6 van deze God is onze God. En een ieder spreken in zijn of haar hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald is tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen met elkaar Gods aangezicht zoeken. Laat ons samen de Heere aanroepen in gebed. Getrouwe, almachtige God, we danken u dat u ons een nieuw jaar hebt gegeven, een nieuwe dag en een rustdag. En wil geven, Heere, dat het ook een rustdag mag zijn. Dat we ook mogen zingen heel zachtjes in ons eigen hart. Mijn ziel is immers stil tot God. Want u weet ook, al is het vakantie, al is het zondag, dat onze ziel helemaal niet stil is. Dat het soms kan bruisen in ons hart. Want u weet hoe wij hier gekomen zijn. De een is helemaal gefocust op dat woord en op de Heer Jezus Christus. En de ander, ja, het komt niet binnen. Het wil zo graag wel binnenkomen, maar het komt niet binnen. En een ander, ach Heere, uit gewoonte. Heeft weer de plek ingenomen, zo zitten we allemaal verschillend. Maar Heere, dan bidden we om die Heilige Geest. En als we kijken naar onszelf, dan hebben we weinig verwachting. Maar kijken we naar het werk van de Heilige Geest, wat hij in het verleden heeft gedaan, dan hebben we ook zelfs voor nu verwachting. Ook voor 2023, ook voor Wader. En wilt u dan royaal uitdelen aan oude mensen, aan jonge mensen, aan mensen die thuis meeluisteren. En wil geven, Heere, dat alles weg mag vallen. En dat wij uw woord als de levende stem van de Heer Jezus mogen horen. Want zo heeft de Heer Jezus toch ook gesproken. En wil geven dat wij net zo luisteren als die hoorders bij de Heer Jezus en die dat in geloof hebben ontvangen. Heer, geef ons geloof. Want daar schort het zo vaak bij ons aan. Dat we soms meer vertrouwen op ons eigen hart. Dat we meer vertrouwen op ons eigen manier van denken. Maar dat we meer vertrouwen zullen stellen op u, Heere. Want dat is vaak het probleem. Dat wij altijd meer vertrouwen op hetgeen wat wij zien, ervaren, voelen. En dat we helemaal niet zoveel vertrouwen hebben in u. En zeker als de weg wel eens heel anders gaat, dan denken we het gaat helemaal niet goed. Maar wilt u geven dat we nochtans dan toch op u zullen vertrouwen. En willen u vragen of we de preek zullen begrijpen. Met ons verstand, maar vooral ook met ons hart. Maar het is allebei nodig, want het een kan niet zonder het ander. Wilt u geven dat we het kunnen volgen? En geef ook, Heren, dat we het kunnen vasthouden. Heren, wil niet doen naar onze zonde. Ook onze kerkelijke zonde. Ook onze hoogmoedige zonde. Ook de zonde van vandaag. Heren, er is zoveel reden voor de Heilige Geest om bedroefd weg te trekken. En dan kunnen we alles wel klaarmaken, organiseren. De organist kan spelen en wij kunnen de kerk komen. Maar Heren, zonder uw Heilige Geest hebben we geen kerkdienst. En daarom vragen we u, wilt u de boze weren? En wilt u de hof, deze kerkhof weren, deze kerkdienst doorwaaien? En wil geven dat wij vol raken van het werk van de Heer Jezus Christus. Wees ook met hen die bedroefd zijn, die als het ware zichzelf over de drempel hebben heen geteeld. Voor wie 2022 een moeilijk jaar is geweest. En ze al zo somber worden als ze denken aan de toekomst. Er zijn nergens lichtpuntjes. Er is ook zoveel misschien wel in hun leven gebeurd. Maar wil u geven, Heren, dat ze dan door uw woord op een rotssteen worden gezet. En dat ze mogen zingen, maar mijn heil en mijn hulp en mijn rotssteen, dat is de Heer Jezus. En dan begrijp ik niet waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Maar in hem heb ik rust. Heren, wilt u dat schenken aan hen die het moeilijk hebben. Die het zwaar hebben in elk opzicht. Wil ook bidden voor hen die waar het goed gaat. En dat is ook weer zo'n gevaar als het ons te goed gaat. Wilt u geven dat we dan de zegeningen die we uit uw hand ontvangen. Dat we ze gaan tellen en dat we al tellend uw liefde gaan zien en dat wij gaan beseffen dat die dingen niet zomaar naar ons toe komen, maar dat we ook beseffen dat we ze terug mogen leggen in uw hand. Heren, wij hebben geen reden dat u ons gebed, ons dankgebed zou verhoren. En toch, Heren, hebben we van uzelf argumenten gekregen. In onszelf vinden we geen argumenten. Maar Heren, nu hebt u zelf argumenten in ons midden gelegd. We zijn allemaal ook gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat zijn argumenten die we weer terug kunnen leggen bij u. Want Heren, daar bent u zo gevoelig voor. Als we uw naam gebruiken. Als we gebruiken hetgeen wat u hebt beloofd. En daarom bidden we, Heren, maak waar dat u als een Vader voor ons zorgt, ook in deze dienst. Maak waar dat we ook in deze dienst, de Heer Jezus Christus, meer mogen zien en dat we onze armen zullen gebruiken om hem te omhelzen in het geloof. En dat we ook mogen bemerken dat de Heilige Geest, ondanks al onze weerstand, royaal aan het werk is. Dat hebben we niet verdiend, maar wij zien en wij pleiten op het werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die daar staat en bidt aan uw rechterhand. Amen. Wij willen in deze dienst stilstaan bij Psalm 46. En daarom willen we ook het woord van God openen bij Psalm 46. Daarna willen we ook nog lezen Jesaja 7, vers 10 tot 16. Daar willen we vooral in het tweede gedeelte van de preek stil bij staan. Maar eerst dus Psalm 46. En daarna Jesaja 7, vers 10 tot 16. Een lied op Alamot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. De beekjes van de rivier zullen verblijden de stad van God, het heiligdom der woningen van de Allerhoogste. God is in het midden van haar. Ze zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen razen, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere, de Heerscharen, is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Kom, aanschouwt de daden des Heren, die verwoestingen op aarde aanricht. Maar die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt, de spies aan twee slaat, de wagens met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der scharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Nu willen we lezen Jesaja 7. Vanaf het 10e vers. Tot vers 16. En de Heere voer voor te spreken tot Agas, zeggende: eis u een teken van de Heere, uw God, eis beneden in de diepte of eis boven uit de hoogte. Maar Agas zei: ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zei Jesaja: hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het u te weinig dat u de mensen moe maakt, dat u ook mijn God moe maakt? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Boter en honing zal hij eten, totdat hij weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. Zeker, voordat dit knechtje weet te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede, zal dat land, waarover u verdrietig zijt, verlaten zijn van twee koningen. Tot zover. Wij willen eerst zingen, Psalm 80. En dat is echt een adventslied. En advent is natuurlijk, ja, dat stopt natuurlijk niet met kerst. Dat gaat het hele jaar door. En dat willen we dan zingen, Psalm 80, vers 3 en vers 5.
Thank you.
Gemeente, en bij die gemeente horen ook de jongens en meisjes, mooi dat jullie er ook zijn. Is er voor mij nog hoop, zei die vrouw toen ze bij de dokter kwam. Toen de dokter toch echt constateerde dat het bij haar fout zat. En het enige wat ze nog kon vragen, is er nog wat aan te doen? Het kan ook een vraag zijn van een verslaafde die al 10 jaar vastzit aan de drugs of aan de alcohol. Stiekem, misschien wel naar de winkel geweest als uw vrouw het weer niet zag. Waar hebt u het verborgen? Misschien hebt u van de week wel weer extra ingeslagen zonder dat de rest het wist. En misschien kan je in de kerk wel janken. En je denkt eigenlijk, dominee, hou maar je mond. Want je komt er nu al veel te dichtbij. Maar is er nog voor u hoop? Is er nog hoop voor een dominee die zo vaak bang is dat hij het zaad aan het strooien is op stenen? Is er nog hoop voor een kerk die het zo verbruikt heeft? Nou ja, u hoort gelijk, we hebben het over iedereen. Ik heb het over jou. Ik heb het over u. Ik heb het natuurlijk ook over mezelf. Is er dan nog hoop? Ja, ja zeg ik zeker, ook vandaag. Zelfs voor de meest goddelozen hier in Waver is er nog hoop. Toen op 2 maart 1791 de onvergetelijke John Wesley op zijn sterfbed lag, die man die zo mooi en geweldig gepreekt heeft over God en Jezus, maar toen hij op zijn sterfbed lag en er aan hem werd gevraagd, John, is er nog hoop? En toen waren zijn laatste woorden, dan maar een keer in het Engels, the best of all, God with us. Immanuel, het allerbeste, God met ons. Dat waren zijn laatste woorden. En nou komen we langzaam bij onze tekst. Janneke, is er nog hoop? Erik, wat denk jij daarachter? Is er nog hoop? Of ja, nou ja, hoe je ook heten mag, is er nog hoop? Als je zwaar depressief bent en uw leven als een donkere film steeds maar voorbij trekt. Is er nog hoop als u aan de seks of aan de drank verslaafd bent? Is er nog hoop als u steeds meer antidepressiva moet bestellen? Is er nog hoop voor een kerk dat in duisternis wandelt? Ja, want the best of all, het allerbeste, God with us. God met ons. Immanuel. Dominee, waar haal je die naam vandaan? Nou ja, uit onze schriftlezing. En dat staat er wel 3 keer. Het begint wat schemerachtig in vers 6 van Psalm 46. Als daar staat, God is in haar midden. Maar dan krijg je er wat sterkere herhalingen. Vers 8. De Heere van de lege schaar is met ons. En dan doet hij het nog eens in vers 12. De Heere van de lege schaar is met ons. Je kunt het dus ook de kern van de psalm noemen. Dus die psalmist die spreekt hier in een cadans. God met ons. Nou, daar gaat het over in deze nieuwjaarspsalm. Het gaat over Immanuel. En daarom gaan we het hebben in deze dienst over de hoop. Omdat natuurlijk van deze God in Christus gezegd kan worden, Hij is een toevlucht en Hij is een vesting. En Hij is een hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. En daarom zullen wij niet bevreesd zijn. Wij hoeven dus niet bang te zijn. Nou ja, dat klinkt wel stoer. Je zou zeggen, er is vandaag toch reden te over om heel bang te zijn. Want ons leven wordt van alle kanten bedreigd. Dat gold natuurlijk in feite altijd al. Maar we ervaren dat toch de laatste tijd wel wat meer. Ons leven wordt bedreigd. Nou ja, in Psalm 46 is het ook een echte levensechte psalm. Alles is in beweging, zowel in de natuur als in de volkenwereld. We lezen van volken en koninkrijken die te strijden trekken, van natuurgeweld dat zo heftig is, dat heel de scheppingsorde wordt aangetast, zeeën die het land overspoelen, bergen die wankelen. Maar bij dit alles staat Sion, dat is Jeruzalem, onwankelbaar vast. Het is dus in Sion veilig wonen. U zou natuurlijk ons vergissen dat we gaan denken dat Psalm 46 een loflied is op Jeruzalem. Maar dat staat er niet. Er staat dus niet Jeruzalem of Sion is ons een toevlucht en een vesting. Maar er staat God. God. God zelf is ons een toevlucht en een vesting. Dat is natuurlijk een heel verschil. Niet de kerk, dat dacht ik vroeger nog wel eens, de kerk is onze redding. Maar gemeente, het voorwerp van ons geloof is toch altijd God. Het voorwerp van ons geloof is God. Dus niet de dikke meters muren van de stad, niet die hoge torens, niet die zwaar bewapende soldaten van Jeruzalem, die maken Jeruzalem sterk. Nee, de kracht van de stad ligt in God die in haar midden woont. Dus de Heere wordt in deze psalm vergeleken met een rotsvesting. Een burcht die op zo'n grote hoogte is gebouwd, dat is gewoon onbenaderbaar, onbereikbaar voor vijanden. Dus de Heere biedt allen die bij hem schuilen, dan ook een volkomen veiligheid. Bij hem, jongens, ben je safe. Zelfs al zou het ergste gebeuren. Als de zee het land overspoelen. En als bergen op hun fundamenten zouden gaan wankelen. Dan zijn we nog niet bang. Ja, maar waar komt nou dat rotsvaste vertrouwen bij deze dichter vandaan? Nou, dat staat ook in de psalm. De ervaring heeft dat geleerd. De bevinding heeft geleerd dat God de Heere zijn volk beschermt. Want er staat in vers 2, hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Dus die inwoners van Jeruzalem, ze hebben het zelf opgemerkt. Dat je echt bij de Heere kan schuilen en dat je bij hem volkomen veilig bent. Zelfs in de diepste nood van je leven. Dus dat hebben ze telkens weer ondervonden. Waarschijnlijk is deze psalm gedicht naar aanleiding van die hele bijzondere redding van Jeruzalem. Wat is er aan de hand? Nou, dan neem ik u even mee naar een heel bijzonder moment in de geschiedenis van het volk van Juda. Naar een moment dat heel de stad Jeruzalem in code zwart verkeert. Nou, niet omdat de ziekenhuizen vollopen en ook niet omdat er een besmettelijke ziekte is uitgebroken. Maar omdat Jeruzalem belegerd is door een vijandelijke troepenmacht. Een troepenmacht uit Assyrië. Want Assyrië wil Jeruzalem onder de voet lopen. En daarmee al het werk van God teniet doen. Dus u begrijpt wel, dit gaat niet om zomaar een verovering. Zoals van Rusland dat wil Oekraïne. Dit gaat niet om zomaar een verovering. Al het werk van God teniet doen. En die generaal van Assyrië, die probeert dan ook het moraal van koning Hizkia en de inwoners van Jeruzalem te knakken. En hij roept ze toe, het is hopeloos, stop er maar mee, geef je maar over. Vertrouw maar niet op die God van jullie, want die God van jullie gaat jullie niet bevrijden. Dat konden de goden van de andere volken ook al niet. We hebben al die volken in de pan gehakt. Waarom zou jullie God jullie wel helpen? Even later wordt bij Hizkia ook nog een brief bezorgd, waarin de Assyrische generaal het ook nog eens even zwart op wit neerzet. Beeld je maar niks in, denk echt niet dat die God van jullie jullie kan beschermen. Geef je maar over. Wat een toestand. En de vijandelijke legers hebben de stad helemaal omsingend. Dus niemand kan de stad uit, niemand kan de stad in. Alle vluchtwegen zijn hermetisch afgesloten. En toch, één vluchtweg kon de vijand niet sluiten. Ik zou het eigenlijk aan de kinderen willen vragen. Welke vluchtweg konden ze niet sluiten? De weg naar boven. De weg naar God. Kijk, ze konden de stad wel omsingelen. Maar ze konden de weg naar Gods genadetroon natuurlijk niet afsluiten. En koning Hizkia, je kent het verhaal wel. Koning Hizkia, die gaat die weg. Door de nood gedreven. Hij gaat naar Gods genadetroon. Hij vlucht naar de tempel. En hij legt die brieven van die vijand zo neer op de grond. En hij knielt ernaast. En dan zie ik Hizkia, die grote koning, bidden voor zijn volk. En dan zegt hij, Heere, Heere, kijk eens. Kijk eens wat de vijand heeft geschreven. Help ons en verlos ons. Want Heere, u bent een machtige God. Nou, het blijkt inderdaad dat God een toevlucht is voor de zijnen. Want de Heere schiet juist te hulp als de nood op het allerhoogst is. Dat is waar, gemeente. Dat is vaak in het geestelijk leven waar. Hè? De Heere schiet te hulp als de nood op het allerhoogst is. Dan schiet God ook altijd weer dus op zijn tijd ter hulp. Hoor wat ik zeg, hè? De Heere schiet op zijn tijd ter hulp. En dat doet hij ook nog eens op zijn eigen wijze. Want ineens, dat weet u ook, slaat de engel des Heren toe. En die engel des Heren doodt in één nacht 185.000 van die wrede soldaten. In één oogwenk slaat de God van Israël toe. Na een lange nacht schenkt de Heere redding in de morgenstond. Gemeente, hier zie je trouwens al een profetie van de wederkomst. Juist als het pikzwart is voor het Israël, juist als het pikzwart is voor de kerk, dan komt in ene oogwenk het morgenrood. En kijk, dan zingen de inwoners van Jeruzalem het uit. De Heer is onze toevlucht en de Heer is onze vesting. Een plek waar je veilig bent. De Heer zelf is die veilige plaats. Nou ja, dat was ook het vertrouwen van Maarten Luther. Luther, ik heb het al gezegd, Luther schreef dus op basis van Psalm 46 het bekende Lutherlied. Een vaste burcht is onze God. En dat lied, dat schreef hij waarschijnlijk in 1527, toen de pest binnentrok, ook in het gezin van Luther. En met het oog op die besmettelijke ziekte dichtte hij dus het Lutherlied. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. Veiligheid. Nou ja, dat zoekt elk mens. Ook jullie, hè. Jongens en meiden, jullie zoeken ook veiligheid. Wat doe jij als jij het leven even niet ziet zitten, als je heel bang bent? Weet je wat ik nog wel eens deed? Dan kroop ik heel diep weg onder de dekens. Misschien doe jij dat ook wel eens. Ga heel diep onder de dekens wegkruipen. Of je gaat wat zitten gamen. Of je gaat op bezoek bij vrienden of vriendinnen. Nou ja, dat is waardevol. Zeker in tijden van crisis is het heel waardevol als je op andere mensen kan terugvallen. En ja, als je een longontsteking hebt, dan is een IC misschien wel een hele veilige plaats. Een plek van intensieve care, intensieve zorg. En toch, ja, hoe graag we het ook willen, gemeente, hoe graag het ook, ja, dan denk ik altijd aan mijn eigen kinderen, hoe graag ik mijn kinderen ook die 100% veiligheid zou willen bieden. We kunnen het niet, gemeente, we kunnen het niet. Maar bij God is natuurlijk die veiligheid wel te vinden. Iemand schreef laatst op internet, ik zal me nooit meer veilig voelen. Dat is wel heel herkenbaar, hè, voor mensen om ons heen. Ik zal me nooit meer veilig voelen. Ja, maar dat hoeft Gods kind in waarde nooit te zeggen. Ik zal me nooit meer veilig voelen, dat hoeft Gods kind in waarde nooit te zeggen. Want boven al het gedruis uit, troont de machtige God. En hem loopt niets uit de hand. De dichter noemt hem ook de Heere Zebaoot. Dat is dus de Heere van de hemelse legermachten. En jongens, dan moet je vooral denken aan de legers van de engelen. Kijk, wij zijn dat een beetje kwijtgeraakt in het Westen. Maar ik geloof rotsvast dat er ook engelen in onze dienst aanwezig zijn. Dat weet ik zeker. Die zijn aanwezig. Dus de Heere is de opperbevelhebber van de hemelse strijdmachten. Dus de Heere heeft alle dingen in de hand. En hij staat in voor zijn volk en hij biedt hen de veiligheid. Hij woont zelf in hun midden en hij staat als een beschermende muur om ze heen. En dat lied, ja, dat lied mochten dan de inwoners van Jeruzalem zingen. En wij zingen het natuurlijk hopelijk van harte mee. Ook in onze benauwdheid. Ja, want ja, wat kunnen er veel benauwdheden zijn. Ons leven, gemeente, kan natuurlijk heel chaotisch zijn. Zo ineens chaotisch, hè? Vandaag nog niet, morgen wel. Een ongeneeslijke ziekte die uw lichaam afbreekt. Psychische spanningen in uw huwelijk. De zorg die je hebt over een van je kinderen. Of als jij jong bent, dat lijkt me niet makkelijk in deze tijd, als je jong bent, dan denk jij natuurlijk, ja, maar zal ik mijn plaatsje nog wel vinden in de maatschappij? Zal ik eigenlijk nog wel gelukkig worden? En zal ik nog wel een levenspartner vinden? Of misschien heb jij wel last van de kwaal van het rare humeur. Sommige mensen hebben daar last van een raar humeur. Kun je ook al lijden, dan lijden mensen aan. Of als u ouder bent en u ziet steeds meer rouwbrieven binnenkomen. Steeds meer rouwbrieven, die valt weg, die valt weg. Ja, dan weet u het ook. Ja, je kunt niet steeds blijven uitstellen. Ja, maar dan weet je ook, ja, ik moet ook sterven. En er is altijd weer die bange vraag, die valt. Het lijkt of de duivel ons haalt, maar kunt u sterven? Kunt u sterven? Is misschien voor u een bange vraag. Zeker als u zich de laatste tijd wat kwetsbaar voelt. Zeker als u zich zo machteloos voelt. Gemeente, dan wijs ik u vanavond op de Heere Zebaoot. Dan wijs ik u en mezelf op de Heere Zebaoot. God is ons een toevlucht. Een toevlucht voor wie geen andere toevlucht meer kan vinden. Dominee, dat sta je nou allemaal leuk te verkondigen. Maar ja, hoe ervaar je dat nou? Hè? Hoe ervaar je dat nou? Hoe doe je dat nou? Hè? Dat was mijn vraag altijd. Als ik in de kerk zat, dan denk ik, ja, de dominees kunnen het me mooi verkondigen. Maar hoe ervaar je dat nou? Hè? Hoe doe je dat nou? Nou, dan komt de dichter in vers 5 met een hele originele uitspraak. De beekjes van de rivier zullen de stad van God verblijden. Zo is God in het midden van haar, in het midden van de stad. Beekjes. Beekjes, wat bedoelt die man daar nou mee? Beekjes. Nou, de jongens en de meisjes in de kerk, die weten natuurlijk vast wel het verschil tussen een beekje en een rivier, hè? Nou, een beekje is maar klein. Een beekje stelt niet veel voor. Met topografie, ik weet niet of je topografie hebt, in groep 6 heb je dat, hè. In topografie leer je natuurlijk niet de beekjes uit je hoofd. Wel de rivieren, wel de zeeën, wel de oceanen, maar niet het beekje tussen Wader en Woerden. Beekjes, die zijn maar miserig. Nou, die dichter, die leeft in de stad Jeruzalem, en misschien weet jij dat wel, in de stad Jeruzalem was geen rivier of zee. En dat was altijd heel belangrijk voor een stad in het Midden-Oosten. Dat was levensbelangrijk. Nineveh lag aan de grote rivier de Tigris. Babel lag aan de rivier de Eufraat. Alexandrië lag aan de vruchtbare Nijl. Tyrus lag aan de Middellandse Zee. En wat heeft Jeruzalem? Beekjes. Nou ja, voor ons gevoel stelt dat niet veel voor. Het zet je natuurlijk niet echt op de kaart. Een beekje is toch niet het water waar je als stad gaat adverteren als toeristisch trekpleister. Maar wat wil deze unieke uitspraak eigenlijk zeggen? Nou, dit beekje is eigenlijk symbolische taal. Het wil zeggen, dit beekje is nou het antwoord tegenover al die bruisende waters. Tegenover al die bruisende machten die mij angst aanjagen. Zo'n beekje is het symbool van de vloeiende stroom van Gods beloftes. Dat is het punt, gemeente. Een beekje is de vloeiende stroom van Gods beloftes. Het zijn dus de heerlijke toezeggingen van God die de heiligdommen en de woningen verblijden. Dus je kan ook zeggen, de beloftes van God, ja, die zijn voor ons vaak niks zeggend soms, hè. Een kerstkaart door de brievenbus met zo'n bijbeltekst. Nou ja, dat is toch onbenullig. Zo'n kerstkaart, een tekst erop. Een oude kerstcd die u thuis opzet. Maar gemeente, Gods kracht komt ook vaak in het nietige naar ons toe. En vaak laag, heel laag bij de grond. Weet u, het lijkt eigenlijk precies op de komst van Jezus zelf. Ook zo laag bij de grond. In een voerbak. In een voerbak, nou ja, dat was het teken. Gewikkeld in doeken, ja, in doeken. Maar zo kwam hij. Zo gewoon, zo alledaags, zo klein. Ziet u, gemeente, ook vanavond komt de Heer in de kwetsbaarheid van de prediking tot ons. Ja, ik heb heel vaak zitten denken, ja, wat is dat toch kwetsbaar, hè, preken. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom stuurt de Heer nou geen engel naar water? Kan die beter doen dan zo'n zondaar? Dat lijkt me veel beter. Maar dan komt de Heer in de kwetsbaarheid van de prediking. En op zo'n preek kun je van alles vinden, maar daarmee komt de Heer tot u. Zo komt de Heer vanavond tot ons. Klein, laag. In zo'n nietig teken. Zoals een moeder eens riep. Naar haar kind. Naar haar zoon. En nou gaan we, jongens, 30 jaar terug in de tijd. Nu gaan we terug naar de vader van Hiskia. Weet jij wie de vader is van Hiskia? Nou, ik geloof dat jullie dat wel weten. Hiskia was een godvrezende jongen. Maar zijn vader was een goddeloze man. Dat was Agas. Hè? Agas was een goddeloze man. Nu gaan we dus 30 jaar terug in de tijd. Maar dan noem daar zomaar dicht bij het paleis een moeder haar kind bij naam. Immanuel! Immanuel! Met die naam riep een moeder in Jeruzalem elke avond haar jongen, haar kleine jongen, naar binnen. En koning Agas, dus de vader van Hiskia, die hoorde dat ook. Agas hoorde dat door het raam. En dat irriteerde hem. Omdat het hem nog herinnerde aan die ontmoeting met zijn Hiskia. Die hem in Gods naam bezocht. Terwijl Agas wordt bedreigd door de Syriërs. Niet de Assyriërs, maar de Syriërs. Komt zo ineens Jesaja onverwachts op bezoek. En toen heeft Jesaja namens God gezegd: het zal niet gebeuren dat de vijand het van Jeruzalem gaat winnen. Maar ja, onverschillig had Agas zijn schouders opgehaald. Maar recht had Jesaja hem in de ogen aangekeken. Het ijs een teken van de Heere. Maakt niet uit wat. Iets uit de hemel, iets uit de aarde, maar verzin u een teken. U mag noemen wat u wilt. Maar ja, Agas die altijd maar weer de Heere ontliep. Nou ja, hield natuurlijk God wel ergens nog vaag aan een lijntje. Want ja, op de manier van, ja, je weet natuurlijk nooit waar het goed voor kan zijn. Maar ja, glashard, God ontkennen. Ja, dat is ook zo wat, hè. Maar ja, Agas voelde natuurlijk ook alweer aan. Als hij nou op dit teken van Jesaja onvoorwaardelijk in zou gaan. Dat hij dus de reddende hand van God zou aangrijpen. Ja, dan zat hij eraan vast. En dat sloot voor hem dan de weg af. Om een bondgenootschap aan te gaan met Assyrië. Ja, nou ja, wees even reëel. Assyrië, zo'n supermacht, die wil je helpen. Als die gelegenheid zich voordoet, wat doe jij dan? Ja, daar zit toch veel meer zekerheid in dan zo'n onbenullige profeet als Jesaja, die dan wel komt met zo'n woord van God. Ja, maar ja, dat is allemaal een beetje onzeker. Je weet dus nooit of dat gaat uitkomen. Hulp van boven. Een teken, nou ja, mooie woorden. Maar Agas voelde er eerlijk gezegd toch wat meer om op Assyrië af te gaan. En toen heeft Agas dan maar met een hele mooie vrome smoes de boot afgehouden. Want ja, een goddeloos mens kan zomaar vroom praten. Hij had gezegd, nee. Nee, Jesaja, daar begin ik niet aan. Ik ga de Heer natuurlijk niet verzoeken met een teken. Jongen, wat een wijsheid. Ineens wordt die koning heel vroom. Je gaat de Heere toch niet zomaar verzoeken. Agas wordt zomaar ineens een hele vrome man. Ja, maar natuurlijk wel bedoeld om voor zichzelf nog wat ruimte te houden. Dat begrijpt u wel. Maar scherp had Jesaja hem geantwoord. Hoe durft u mijn God zo moe te maken met dit vrome gepraat, wat nergens op slaat. Alleen maar bedoeld om de boot af te houden, om zo weer je eigen gang te gaan. En meer niet. En toch, je kunt praten wat je wil, Agas, maar zelfs jouw verzet waar je de Heer mee vermoeit, dat maakt het reddend ingrijpen van God echt niet teniet. Want God zet door, want het zal niet gebeuren dat Jeruzalem onder de voet wordt gelopen. En ongevraagd krijgt u er een teken bij. Want u wilt zich niet vastmaken aan God, nou, maar God verbindt zich wel met u. En op eigen initiatief zal God u een teken geven, ongevraagd. Zie, een jonge vrouw, ze zal zwanger raken en een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En voordat die jongen, die baby, groot is, zal ik al doen wat ik heb gezegd. Jeruzalem bevrijden van de Syriërs. Nou ja, zo was het gegaan. Want ja, terwijl dus Jeruzalem wordt belegerd door de Syriërs, werd er dus vlakbij het paleis een jongetje geboren. En die ouders, die hadden in het geloof dat jongetje de volgende naam gegeven, Immanuel, God met ons. Nu was alles spikkend zwart in Israël. Maar nochtans zeiden die twee ouders, God met ons. En u hoorde dus Agas elke dag die moeder roepen. Terwijl dus de ramen open stonden. Of wanneer Agas op het dak van zijn paleis liep, waar dan ook. Maar elke keer weer die naam. Immanuel, God met ons. Als klein, nietig teken. Maar wel als voortdurende herinnering. Al was Agas natuurlijk niet gediend van dit teken, maar de Heer had hem dus nochtans wel de reddende hand aangereikt. Kijk, dat noemt de Bijbel trouwens genade, hè? Genade. Genade, jongens, dat komt altijd ongevraagd. Dat komt altijd van boven, ongevraagd. En nou ziet de evangelist Matthäus het allemaal nog dieper in vervulling gaan. Maar dan natuurlijk rond de geboorte van de Heer Jezus. Ook toen was Jeruzalem weer belegerd. Nou ja, wat zeg ik belegerd? Jeruzalem was al lang in bezit van de Romeinen. En wat was er over van het volk van God? Nou, niet zoveel. Maar dan ineens ook weer zo'n teken. Ook een teken van God ongevraagd, een teken niet gezocht. Nee, deze keer geen jonge vrouw, deze keer een maagd die zwanger wordt. Ja, dat doet de Heere nou, hè? Hij geeft dus ons zo'n klein teken. Hij wandelt heel stilletjes, zo gaat het toch gemeente, zo hij wandelt heel stilletjes zondige levens binnen met een klein teken. Waar ons leven vaak wordt belaagd, waar ons leven vaak wordt bedreigd, waar doodsmachten loeren op ons leven, hoor ik daar zo ineens die naam, Immanuel, Immanuel, God met ons. Zie, een maagd zal zwanger worden. Nee, niet van een man, niet van beneden, maar door de geest van boven. De Heilige Geest, en dat vind ik altijd zo mooi, hè? De Heilige Geest die Maria overschaduwde. God die van boven erin kwam. Dus in Christus geeft God het bewijs dat hij het er niet laat bij zitten. De Heere zegt hier dus mee, het zal niet gebeuren dat de vijand het laatste woord heeft. Het zal niet gebeuren dat je met die vijand ten onder gaat. Het zal niet gebeuren dat jij met je zonde omkomt. Ik zelf kom in dat zondige vlees. Want gemeente, zo ernstig is dat wel met ons. Gemeente, ik dacht laatst bij mezelf, wij kunnen in de kerk best goed praten over zonde. Hè? Wij kunnen heel goed praten over zonde. Maar gemeente, zonde te weten wat zonde nou werkelijk is. Gemeente, ik denk dat we haast geen benul ervan hebben. En gemeente, we redden ons echt zelf nooit meer uit. Echt niet hoor. Kijk, u kunt vertrouwen nog op andere dingen, maar u komt er echt niet uit. En toch gemeente, al die machten zijn natuurlijk zo sterk. Ook die zondemacht, hè. En gemeente, dan heb ik nog wel eens bij mezelf, als ik die zondemacht zie in mijn eigen leven. En dan denk ik bij mezelf, is er nog voor mij nog hoop? Dan denk ik wel eens bij mezelf, waar loopt eigenlijk mijn leven op uit? Maar dan zegt de Vader, zie, geef mijn zoon. Als het ultieme bewijs van mijn liefde. Gemeente, dat vind ik zo wonderlijk. Ik denk even aan de moeders hier in de kerk. Misschien weet u het nog wel de eerste keer dat uw kind, een babytje of van 1 jaar, voor het eerst naar de schoonouders ging. Hè? Nou ja, dat weet je wel. Voor als moeder is het natuurlijk heel spannend. Hè? Zo'n nachtje voor het eerst weg naar je schoonouders. Bedje leeg, je wordt niet wakker van kindergeluid 's morgens. Nou, dat is dat geen spanning natuurlijk voor een moeder. Ja, maar God de Vader gaf zijn zoon niet aan schoonouders, gemeente. God de Vader gaf ze aan ons, hè? Aan zondaren. Dat vind ik zo wonderlijk. Dat is nou zijn liefde, hè. God zegt dus, mijn zoon, dat is mijn handtekening. Gemeente, ziet u dat nou zo? De vraag is helemaal niet of God ons genadig wil zijn. Dat is helemaal niet zijn vraag. Wij denken dat vaak, zou God mij wel genadig willen zijn? Dat is helemaal niet zijn vraag. De vraag is, wil je het ervan hebben? Ben je van de genade gediend? Dat is de vraag. Dat was dus ook de vraag bij Agas, hè? Maar ik zei het al, die Agas die hield de boot af met vrome smoesjes. Oppervlakkig als die was, begon die man zomaar zwaar te praten. Nou ja, dat heb je wel vaker, hè. Dan zeggen mensen tegen mij, ja, maar dat kan zomaar niet. Nee, dat kan zomaar niet, hoor. Het heilig avondmaal. Nou ja, dominee, dat is wel heilig, hoor. Begrijpt u wel, hè. Nog een paar van zulke dingen komen ze naar me toe, hè. Met allemaal zulke smoesjes. Maar intussen, hè. Intussen, want dat is het punt, gemeente. Intussen, waarom zeggen ze dat tegen mij? Dan willen ze natuurlijk ruimte houden om voor zichzelf zo door te leven. Ja, maar dan komt het dus nooit tot de overgave. En de Heilige Geest, weet je wat hij daarvan zegt? Dat is zonde. Dat is zelfs de grootste zonde, gemeente. Dat we niet in Christus willen geloven. Genesis 3 is niet de grootste zonde, gemeente. De grootste zonde is natuurlijk dat we niet in Christus willen geloven. Maar niettemin zegt de Vader tegen ons, dit is mijn zoon. Dit is mijn geschenk. Zo ben ik met u. En gemeente, zou het zo ook niet moeten gaan de aankomende tijd? Gemeente, daar zie ik nog wel eens tegenop de aankomende tijd. Daar zie ik soms als een berg tegenop. Maar levend onder de banier Immanuel, gemeente, kan het toch? Dan kan het toch, gemeente. Ik zeg het echt heel hard tegen mezelf. Maar levend onder de banier Immanuel, kan het toch? Ook als je het morgen alweer niet ziet zitten. Weet u, gemeente, dan vind ik het moeilijk. We zeggen dan, ja, dan moet je gaan bidden. Ja, dat weet ik ook wel, ik moet bidden. Maar dan moet je je handen vouwen, ja. Ja, dan moet je je handen vouwen. Maar ik heb wel gemerkt, als ik mijn handen ga vouwen, dan kom ik ineens van die onrust, kom ik weer in rustig. Tijdens het bidden al, gemeente. Met dat ik zijn naam noem, gemeente. Met dat ik zijn naam zeg, Jezus. Met dat ik zeg, Immanuel. Gemeente, zou het zo niet met ons moeten gaan, broeders, zusters, in de dagen van ons leven? In de dagen van tegenspoed, maar ook in de dagen van voorspoed? Gemeente, is ook zo'n gevaar, dacht ik bij mezelf. Hè? Voorspoed is ook zo'n gevaar. Maar dat je dan ook de naam Immanuel spelt. En gemeente, als het vertrouwen op de Heer weer niet lukt, en weer niet lukt, nou dan word ik wel eens moe van, Heer, dat het weer niet lukt. En misschien kunt u wel eens van moedeloosheid niet meer slapen. En dat je dan maar je hoofd op dat kussen neerlegt en zegt, Immanuel, God met mij, God met mij. Gemeente, of wilt u wat anders krijgen van God? Dat is mijn vraag. Wilt u nog wat anders krijgen van God? Wilt u een ander teken krijgen dan deze naam? Wilt u een ander teken krijgen dan deze psalm? Heer koning Agas, de vader van Hiskia, werd dus gezegd, u zult geen ander teken gegeven worden. U zult geen ander teken gegeven worden. Gemeente, ik zei het al, onze God is niet een God van heel veel kabaal. Jongens en meiden, ik zeg het even tegen jullie bij, als je in een kerkdienst met heel veel kabaal is, dan hoef je het niet echt, daar is God niet. God komt altijd zachtjes, via zo'n beekje, via de beloftes, met de bekendmaking van zijn naam, Immanuel. Want gemeente, ik zeg het toch heel eerlijk, ik denk nog wel eens dat in ons soort gemeenten, meervoud, ook in onze Veldvast, dan ook in Waarder, dat er dan ook weer mensen zijn die op een extra teken zitten te wachten. Dat geven ze ook te kennen tegen mij. Maar dan zeg ik nu in Gods naam, ik vrees dat u dan gaat zitten wachten tot Sint Jutemus. Ik vrees dat u zit te wachten naar iets wat nooit komen zal. Want als u buiten de gave van Immanuel leeft, dan wacht u tevergeefs. De Heere zegt in zijn eigen woord, in de volheid van de tijd heb ik mijn Zoon gezonden in de wereld. Wat moet ik meer doen? Zeg jij het eens, hé, achterin. Zeg jij het eens, jullie daar achterin. Wat moet God nog meer voor jullie doen? Wat moet God meer doen? En nou is er een gros, ook in de geïnformeerde gezindte, die zegt, ja maar dominee, de Heilige Geest moet het wel toepassen. Ja, dat klinkt ook weer als een waarheid. Want ja, stel nou toch dat ik hier op de kant zou gaan zeggen, ja nee, dat is niet nodig hoor, nee. Ik denk dat ik heel de kerkraad terecht over mij heen zou krijgen. Natuurlijk moet de Heilige Geest het toepassen. Maar hebt u de apostelen ooit horen preken? En ooit horen zeggen, ja, maar wij apostelen, wij hebben nu het woord verkondigd. Maar ja, ja, nu moet de Heilige Geest wel gaan toepassen aan uw hart hoor. Wij hebben het wel verkondigd, wij hebben het wel het evangelie verkondigd. Maar nou moet de Heilige Geest natuurlijk nog wel even toepassen aan uw hart. Gemeente, voelt u dat u door zijn uitspraak, dat u daarmee Gods handen bindt? Want daarmee vluchten we dus eigenlijk weg met vrome smoesjes. Voelt u dat zijn hele akelige dooddoeners, dogmatische dooddoeners? De Heere vraagt dus eerst aan ons, in deze kerk. De Heere vraagt het aan ons, in deze kerk, aan u, aan mij. Bent u tevreden met Immanuel? Of hebt u Immanuel niet nodig? Dat is ook wat, gemeente. Dan krijg ik al de grootste angst mee op de kansen, gemeente. Dan wordt het straks voor u wel een eeuwige nacht. Maar als u hem aanneemt, zoals hij u aangeboden wordt in het evangelie, gemeente. Dan leert de Heer je de rest wel, echt wel. Dan geloof ik er rotsvast, maar u mag hem aannemen. Ik vergelijk het altijd, als ik bij u op bezoek kom, ik kom bij deze familie op bezoek en ik zit daar. En ze bieden mij wat chocolaatjes aan, dan mag ik het aannemen. Want het wordt me aangeboden. Dan mag ik het toch aannemen. Maar als ik stiekem de keuken daarin ga en ik ga wat chocolaatjes zitten wegpakken, ja, dat is stelen. Maar als ietsje wordt aangeboden, dan kan het niet stelen. En daar moet je natuurlijk ook onder een prediking zitten, waar de Heer Jezus je wordt aangeboden. Het is natuurlijk een ramp als je de Heer Jezus niet wordt aangeboden, maar de Heer Jezus wordt je aangeboden. Dan zei dominee Tucker altijd zo geweldig, hè. Als de Heer Jezus je wordt aangeboden, dan moet hij natuurlijk zo worden aangeboden, dat je niet meer naar links kunt en niet meer naar rechts kunt, maar dat je alleen nog maar je armen om mee kan staan. Dat is natuurlijk de bedoeling, gemeente. En dan leert de Heer dus de rest wel. Maar het komt er natuurlijk wel op aan, gemeente, of u krediet hebt op het spreken van God. Wilt u bevestigd krijgen dat u een kind van de Vader bent? Dan is dit de enige weg. Geloof zijn hel en troostrijk wordt. Verhard u niet, maar laat u lijden. We weten nog heel even dat woordje met. Met ons, dat vind ik geweldig. Want eigenlijk had ik verwacht, gemeente, als je een klein beetje zelfkennis hebt, ja, misschien moet je daar wat ouder voor zijn, als je 20 bent, denk je dat je zelfkennis hebt, toen dacht ik dat wel, ik denk dat je dat nog steeds wel eens denkt, maar goed, dan denk ik nu de laatste tijd steeds meer God tegen ons. Dat had ik verwacht, God tegen mij. Dat had er moeten staan, niet met mij, maar tegen mij. En daarom hoor ik deze naam weer als een complete verrassing, Immanuel. God met ons, gemeente, dat is dus troost voor een begeerig hart. Misschien bent u ook zo moe door alles, maar dan zeg ik, God gekropen in mijn huid, God gekropen in mijn bange bestaan, God in Christus aan mijn zonde ten onder gegaan, maar daarin ook opgestaan. God met ons, niemand kan redden zoals Hij, daar wij, ook vandaag, echt waar, gemeente, u kunt protesteren wat u wilt, maar daar we toch echt, gemeente, hopeloos ten onder zullen gaan, daar was Hij het die voor ons ten onder ging, die zichzelf voor ons vernietigd heeft. Hier is het teken, een maagd die zwanger wordt, een teken van je welste. Ja, gemeente, dat is nou onze God. Dat vind ik altijd het mooie van onze God, die niet blauwoog op zijn troon blijft zitten. Die niet eens heeft zitten, oh, wat gaat hij er eens van maken? Die moet eens beter zijn best gaan doen. Gemeente, wij hebben een koning die in onze modder komt. En gemeente, nog wat, als u beleidt dat God met u is, moet u niet gaan opmaken als het goed gaat in uw leven. Dat u gaat zeggen, ja, nou ja, nu gaat het goed in ons gezin. We hebben wat voorspoed, dus nou ja, nu is God met ons. En ja, als in ons gezin alles vastloopt, misloopt, ja, dan is God vast tegen ons. Nee, wat er ook gebeurt, al gaat het u voor de wind dit jaar, of u krijgt de wind flink tegen, maar in dit alles worden wij geroepen om ons alleen te focussen op het teken. En je hoort het ruisen van de beek. En je hoort zijn naam in de dwaasheid van de preek. Immanuel, God met ons, met mij. Misschien kent u het blad Vorsten wel. Ik vond dit altijd wel een aardig blad, het blad Vorsten. Zeker als ik bij de kapper kom. Dus al die roddelbladen, heb je zo'n stuk roddelbladen. Nou, je denkt, nou ja, laat ik het blad Vorsten maar lezen. Misschien wel het beste blad wat je daar kan lezen. Misschien kijkt u wel eens naar blauw bloed. Nou, jij kijkt vaak je ogen uit. Die deftige vorstenhuizen, ook de Oranjes. Nou ja, je kijkt je ogen uit. Maar welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten, gemeente, zingt u het mee? Wie hunner is, o Heer, met u, o Immanuel, te schatten? Gemeente, wie kijkt nou een keer zijn ogen uit? Als Jezus in ons vlees gepredikt wordt en als Hij ons geschilderd wordt. Gemeente, wie zoekt er nou eens een keer in dit blad, het heilig blad? En wie kijkt nou een keer hier zijn ogen uit? Gemeente, laten we het alsjeblieft doen, ook dit jaar. Meer lezen, echt waar, gemeente, meer lezen in de Bijbel. En je meer eens verbazen dat God in mijn vlees kwam, gemeente. Ik ben zeer, ja, zeer benauwd geweest. Maar toen hoorde ik weer van de naam Immanuel. En die stelde mij weer in de ruimte. En die stelde mij weer in de ruimte. En die stelde mij weer in de ruimte. En toen werd zijn naam van kracht in al mijn ups en in al mijn downs. Ja, en dan zing ik hoopvol met Luther mee. Een vaste burcht is onze Immanuel. En mijn Jezus is een toevlucht voor de zijne. Amen. En laten we die mooie psalm over die vorst zingen, over de vorst Immanuel. Psalm 89, vers 3. willen samen met elkaar de Heer danken. Heer, heel veel dank voor uw trouw, ook aan deze uw gemeente. En dat u zo lang weet vol te houden, dat is ook zo'n wonder. Als je ouder wordt, ga je dat steeds beter zien. Als je in het geloof mag leven, dat u zo'n God bent die zo lang met het ons vol kan houden. En daar blijkt ook dat die verbondstrouw, uw goede tierenheid, is van eeuwigheid. Ja, zeker. Daarom staat het zo vast. Gelukkig ligt het niet vast in ons, Heer. Dan zou het niet goed gaan. We bidden u voor deze gemeente, geef dat de naam Immanuel meer dierbaar mag worden. Geef, Heer, dat wij, als we de schriften open doen, en de schrift is niet makkelijk. En de discipelen liepen 3 jaar lang met Immanuel. En hoe vaak lezen we in de schrift niet en ze verstonden hem niet. Maar ze gingen wel met hem mee, omdat ze liefde hadden tot Immanuel. En Heer, wil geven ook aan ons, dat we dan blijven volharden, ook als we het soms niet altijd begrijpen. Dat we net als de discipelen achter de Heer Jezus aan lopen, wandelen en maar luisteren. En dat deden ze ook niet altijd goed, ze luisterden meer naar zichzelf, maar en toch hield u ze vast. En dat is ook ons gebed voor deze uw gemeente, wilt u ook onze jonge mensen vasthouden, die zo graag het willen begrijpen en soms het gevoel hebben dat ze het niet begrijpen. Houdt u ze vast en wilt u voor hen geven dat ze zullen leven onder die banier Immanuel. En dat ze verlangen dat ze onder deze koning zullen dienen. Want Heer, het is toch een heerlijke dienst. En wil geven dat ze dat ook mogen proeven en ontdekken. Het zal niet makkelijk zijn, maar het is wel een heerlijke dienst. Nu al en straks eeuwig. Wil u vragen of ook u bij hen wil zijn die al zoveel preek hebben gehoord en ja, het gewoon niet kunnen voorstellen dat u aan hen zou willen denken, maar wil geven dat ze anders gaan leren denken. En dat als de mensen straks de kerk gaan verlaten, die altijd misschien tegen zichzelf zeggen, het kan voor mij niet, dat ze de vraag eens omdraaien. Dat ze denken, ja, maar hoe kan ik nou verloren gaan onder zo'n rijke God? Onder zo'n rijke Christus, Heer, het is toch onbestaanbaar. Heer, wil geven dat er geen mensen zitten zoals Agas, die niet gediend was van het teken. Dat wij het ervan zullen hebben en dat wij er biddend mee bezig zullen zijn. En dat dan zo uw Heilige Geest het langzaam in ons hart weet te werken. Want zo gaat het vaak, Heer. Het gaat meestal niet met grote kracht, maar Heer, langzaam. En dat wij dan ook mogen zeggen wat zo mooi in de catechismus staat. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Wij danken u voor uw trouw, we danken u voor uw goede zorg, ook aan deze uw gemeente. Help zo ook uw dienaar die u hier een plaats hebt gegeven, help zo ook de kerkraad in het bezoekwerk. Geef, Heere, dat er ook echt de gemeenschap der heiligen ervaren mag worden. En als er wat zorgen zijn, als er strubbelingen zijn, als er misschien moeite is, waar dan ook, Heere, dat we om Christus wil ook graag de minste willen zijn. Omdat wij weten dat wij hebben te dienen in het lichaam van Christus. Geef zo, Heere, dat als bij uw wederkomst, en dat zal zijn na een donkere nacht, dan komt ineens het morgenrood, dat hier een biddende gemeente klaarstaat om uw komst te verbeiden, om uw komst te verwachten, Heere. En dat wij zo juist verlangend uit mogen zien. En als wij dat nog niet hebben, als wij dat niet kennen, dan wilt u dat toch ook gebruiken, de psalmen. En ook ons gebed, ook als we er geen zin in hebben, dan mogen we u vragen, Heer, wilt u geven dat we er zin in krijgen, naar uw wederkomst. En er hoeven gelukkig niet 80 plus voor te zijn, maar dat kunt u zelfs maken bij een kind. Wil zo geven, hier in Wateren, niet een beredeneerd geloof, want met een beredeneerd geloof komen we niet. Maar wilt u geven aan ons het kinderlijk geloof, dat verlangt steeds meer van vader te horen, dat steeds meer verlangt om te luisteren, aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En wil zo deze uw gemeente bedienen, rijk van boven. Doe niet naar onze zonden, maar schenk alstublieft ook dit jaar royaal uw genade. Doe het alstublieft, niet omdat wij het verdienen, maar doe het vanwege hem, vanwege Immanuel. Amen. Wij willen tenslotte Psalm 46 vers 2 zingen, 46 2. Gemeente, gaat u heen in vrede, met u dragend het woord, met u dragend ook natuurlijk de psalmen die we hebben gezongen, maar ook vooral dragend zijn vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.